Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij leven momenteel in Epifanientijd. De tijd tussen drie koningen en lijdenstijd heet Epifanientijd. Epifanie, dat klinkt natuurlijk heel erg vroom enzovoorts. Dus u denkt wat mooi. Nou, het is eigenlijk juist een niet zo vroom woord. Het is een Grieks begrip, een epifanie. Dus het is niet specifiek christelijk. Een epifanie is als een god op aarde komt wonen. En dat zie je in bijna alle godenverhalen. God komt naar aarde toe. En ook bij ons. Ook onze God kwam naar aarde toe. En we hebben zelfs Epifanientijd om aan die epifanie te denken. Strakjes gaan we naar lijdenstijd. Dan gaan we ons focussen op het lijden van onze Heer Jezus Christus. En er zijn christenen die denken dat Jezus alleen naar aarde kwam om te lijden. Of alleen kwam om zijn bloed te storten. En natuurlijk is dat een belangrijk focuspunt. Hopelijk zingen jullie vaak het lied Jezus, uw verzoenend lijden vormt het rustpunt van mijn hart. Een geweldig mooi lied. Johannes de Heer volgens mij ergens. Kent u het? Is het bekend of niet? Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart of vormt het rustpunt van mijn hart? Hé, jullie kennen het niet. Wat leuk. Ik kan jullie bundel verrijken, jullie zangbundel. En het is geen psalm, zeg maar, dat je niet denkt, oh, hele noten en dat je dan gejeuk krijgt. Het is gewoon Johannes de Heer-achtig. Goed, dus die focus. Theo komt weer terug. Die heeft de eerste plot al gemist. Veel christenen denken dat Jezus alleen naar aarde kwam om zijn bloed te storten tot vergeving van zonden. En dat is natuurlijk een hele mooie gedachte, maar hij klopt niet. Dat is wel de gedachte die centraal staat in de volgende kerkelijke periode, de lijdenstijdperiode. En dan gaan we ons 40 dagen focussen op Jezus lijden, Jezus bloedstorting. Zonder bloedstorting geen vergeving, u kent het. Maar nu vandaag gaan we even wel over wat Jezus op aarde kwam doen denken. Maar we gaan dat niet dan gericht op dat lijden en op dat bloedstorting. Maar veel meer. Hé, wat mooi. Kwam Jezus meer doen? Ja, veel meer. Er zijn mensen focussen alleen maar op zonde en genade en die zonde moet schoongemaakt worden. En de hele tijd denken ze erover en praten ze daarover. Dat is niet goed. Jezus kwam veel meer doen dan onze zonde oplossen. Anders zou een soort zondeoplossertje zijn. Anders zou Jezus ook gewoon één dag op aarde hebben kunnen komen. En Gogota en dan weer weg. Nee, nee, nee. Zo niet. Integendeel. Wat mooi. Epifanientijd. Ben je er weer bij, Theo? Dan gaan we de schriftlezingen doen. En je hebt tegenwoordig veel christenen laten zich meevoeren met allerlei wind van leer. En dat, dat is fout. Zo bent u ook opgericht. Dus ik doe vandaag 3 schriftlezingen om te voorkomen dat het zomaar weer eventjes een verhaaltje van de meneer zelf is. We beginnen, en eigenlijk in de traditie van onze kerk doe je de eerste schriftlezing uit het Eerste Testament, de tweede uit de Evangeliën en de derde uit de brieven. Nou, laten we vandaag maar eens een keer lekker traditioneel doen. Eigenlijk is het fijn, hè, als christen, gewoon traditioneel christen zijn. Gewoon lekker dat moderne weg en terug naar de traditie. Wat rijk toch dat we zo'n fijne gemeente hebben. Kom, we beginnen met de eerste schriftlezing. Psalm, niemand gaat boos weg, zie ik. Psalm 103. Ik kreeg vroeger les van professor Algra en die zei altijd, je moet zo ver gaan dat er één weggaat, boos, weggaat en dan moet je stoppen. Professor Nico Algra. Psalm 103. Loof de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid op wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover de lezing uit het Eerste Testament. Gaan we naar de evangelielezing. Matthäus 5. 6, excuseert u mij. De bergrede. Als het ware de mooiste speech van Jezus. Ik heb gisteren alle vier evangelieën doorgespit. Gisteravond. En er zijn eigenlijk toch de bergrede. De enige, de heftigste, de bijzonderste speech. En ik dacht, die pak ik vandaag dan toch als uitgangspunt in deze Epifanientijd. Wees op uw hoede, Matthäus 6. Wees op uw hoede dat u uw liefdegaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars in de synagogen op de straten doen, omdat ze door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Verzamel geen schatten voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in hun schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelie in het veld. Hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of, wat zullen wij drinken? Of, waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Tot zover de evangelielezing. Gaan we als een haas naar de lezing uit de brieven en wel Romeinen 8. Het is een lang hoofdstuk, het is al geciteerd en dat zal ik een kort stukje doen, want anders is de tijd vol en komen niet aan de preek toe, behalve het woord amen. En om daarna voor naar Zeewolde te gaan is ook zowat. We hebben toch een uurtje moeten rijden. Romeinen 8, vers 12. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht naar het vlees te leven. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader, de Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort en bewaart in zijn of haar hart. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Spannende vraag. Welk beeld hebt u van God? En natuurlijk zegt u, Cor, je mag geen beelden maken van God. Gij zult geen afbeeldingen maken. En dat ben ik heel met u eens. En als u ooit een keer naar de Sint-Jan in Gouda komt, dan zal ik, als u dat vraagt tevoren, u rondleiden. En zal ik u laten zien een leuke kunsthistorische discussie van mag God afgebeeld worden, ja of nee? De Sint-Jan is afgebrand in de 16e eeuw. En toen heeft het stadsbestuur gezegd, we gaan een mooie kerk maken met gebrandschilderde ramen. En naar de gewoonte van die tijd, de Rooms-Katholieke periode van de Sint-Jan, is de Heere God afgebeeld. In het hoofdraam zie je een soort Sinterklaasachtig figuur, grijze baard En die dan een tekst naar beneden roept. Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. Sint-Jan is vernoemd naar Johannes de Doper, zoals u begrijpt. En dus in het hoofdraam zie je, Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. En dan zie je boven vanuit de hemel, God de Vader, met een gouden, echt goud, zie je een tekst naar beneden. Dit is mijn zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Punt is, God de Vader afgebeeld met een baard. Mag dat? Nee, natuurlijk niet. Althans, wij vinden dat het niet mag. Dus dat hebben we toen de kerk is opnieuw protestant geworden. De 80-jarige oorlog, u kent het wel. En gouden hebben de protestanten gewonnen, heel sneu als het ware. Maar protestants gemaakt. En toen hebben onze vaderen gezegd, dat kan niet. Dat mag natuurlijk niet. Dus hebben ze letters gemaakt van de eeuwige. En is het raam eruit gehaald. En is netjes opgeborgen. Letters gemaakt, JHWH. En geen beeld van God. Dat vinden wij niet goed. Nou ja, toen kwam de 20e eeuw. Kwam er een restauratie. De raam moest gerestaureerd worden. Heel veel hoofdbrekens. En het eind van het liedje, het oude is weer teruggekomen. En in de Sint-Jan kunt u een beeld van God zien. Ik vind het dus eigenlijk niet goed, zoals u al proeft waarschijnlijk. Maar het kan wel. U en ik hebben ook godsbeelden. En dan bedoel ik niet een godsbeeld, een tekening. Maar dan bedoel ik een beeld in uw hoofd van de Heere God. Wie is God voor u? God de Vader. Nee, ja, God de Eeuwige, de drie enige. Dus we hebben Jezus, we hebben Geest en we hebben God de Vader. En dan is een spannende vraag. Welk beeld hebt u van hem gekregen? In uw jeugd en van uw kerk, van uw traditie. Welk beeld hebt u van hem? En dat is een spannende. Want het godsbeeld wat je gekregen hebt, dus even huiselijk voor jezelf. Welk beeld heb ik van God de Vader? Was het eerste woord wat ik associeer bij God de Vader? En ik ga eventjes, ik hou niet erg van verhaaltjes in de preek, maar toch maar even twee verhaaltjes. Althans één citaat van een genie en een verhaaltje. Een aantal jaren geleden waren mijn vrouw en ik aan het opruimen. En moest er zo'n ding dat je de kinderen op je rug mee kunt tillen, daar wilden we van af. En toen wisten we dat een buurvrouw zwanger was. Dus ik ging naar ik appte haar van, joh, zal ik dat brengen? En dat vond ze een leuk idee, dus ik bracht dat. En toen zei ik van, ja, strakjes als kind geboren. Dus het was een hele bedompte sfeer. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, het vruchtwater laat los of wat ik veel. Ik ben totaal niet gynaecologisch heel sterk. Maar er was heel veel zorg over het vruchtje. Ik zeg, nou, laten we hopen en bidden. Nee, zegt hij. We kennen elkaar niet goed, hoor. Nee, zegt de meneer. Niet bidden. Ik zeg, hé, hoezo niet bidden? Ja, zegt hij. In mijn jeugd ben ik kapot gemaakt met gebed. Ik zeg, hé, wat zeg je nou? Nou, zegt mijn vader, zei hij, die voer op de grote vaart. Dat betekent wekenlang weg en dan varen naar de West, zeg maar, naar Indië of zo. En dan zei zijn oma, zei dan, Paul, jij moet genoeg bidden, anders dan komt je vader niet terug. En dat jochie zat zich suf te bidden, klein Paultje, zat zich suf te bidden, want hij moest van oma bidden. En dat was heel goed bedoeld van oma, hoor. Oma was een hele vrome vrouw. En oma zegt, Paultje, veel bidden dat papa terugkomt. Maar oei, wat gaf dat een nare kras op Paultjes tere kinderziel. Ik zeg, joh, Paul, heb je daarna wel eens gebeden? Ik zeg, één keer. Ik zeg, mooi dat je het zegt. Eén keer was hij zelf, hij is ook de grote vaart gevaren. Was hij gegijzeld bij Afrika ergens. En waren ze door, dan komen mensen aan boord die zeggen, wij willen even alles hebben. En toen had hij gebeden, maar niet meer bidden. Ik hoop erg dat ik Paul nog eens een keer kan spreken. Want bij Paul is iets misgegaan in zijn godsbeeld. Want zijn ouders, zijn oma had een soort streng godsbeeld. En als Paultje maar genoeg bad, ja, dan zou God misschien zich laten vermurven en papa terugbrengen. Oei, oei, oei. Nou ja, dat was Paul. Ik heb ook getwitterd dat deze preek ook over de secularisatie gaat. We hebben secularisatie in Nederland. Mensen raken God kwijt, mensen raken het geloof kwijt. Ja, als wij zulke godsbeelden aan Paultje geven, ja, dan is het wel logisch dat er iets goed misgaat. Soms denk ik, christenen, jullie hebben het aan jezelf te danken met jullie foute godsbeelden. We gaan snel naar het tweede citaat. En degenen die me goed kennen, weten dat ik een fan van Godfried Bomans ben. De beste Nederlandstalige auteur. En Bomans zegt het volgende over zijn godsbeeld. Het hoofdakkoord dat ik altijd maar hoor als ik terugdenk aan mijn jeugd is angst. Angst voor mijn vader. Angst voor de school. Angst voor de kerk. Voor God en vooral voor de hel. Oei. Bomans kreeg een godsbeeld mee van zijn ouders. Hij moest elke dag naar de kerk, elke schooldag. Eerst naar de kerk, 's ochtends. En dan pas eten en naar school. En de goede man is met een naar godsbeeld 60 jaar aan het worstelen geweest. En Harry Moelis en ik, Harry Moelis is een nare schrijver. Ik heb Harry een keer uitgedaagd. Harry, zullen wij samen twee gesprekken hebben? U beweert dat Bomans het geloof verloren heeft. Ik beweer dat Bomans het geloof volgehouden heeft. Harry heeft het tweede gesprek niet aangenomen. En Harry is overleden. Harry kan het niet meer goedmaken. Maar bij Bomans zie je een verwrongen godsbeeld uit zijn jeugd. Waardoor hij altijd dat godsbeeld als het ware tegenaan bleef trappen. En daarmee heel moeilijk vond om te gaan geloven. Wat is geloven? Geloof is vertrouwen. Geloof is je toevertrouwen aan iets, iemand die je niet kunt zien. En waar je heel je levenshuis opbouwt. Ja, als je dan een verwrongen beeld in je jeugd krijgt met angst voor hel, voor kerk, voor vader, voor God. Ja, dan wordt het heel erg moeilijk als het ware. En nu vind ik het, u zult zeggen, Cor, wat een onontslachtige verhaal enzovoort. Waar gaat dit heen? Heb je dat zelf door? Ja, natuurlijk. Ik heb heel erg nagedacht over deze preek. Tot elke zin weet ik ergens wel waar die heen gaat ongeveer. Kijk, wat ik vandaag met u wil bedoelen is kijken, welk godsbeeld geeft de Heer Jezus ons van de Heer God, van God de Vader? Want laten we vooral maar Jezus beeld centraal gaan zetten bij ons godsbeeld. Dus als u zegt, Cor, Jezus kwam toch aarde om zijn bloed te storten tot het vergeven van mijn zonden? Dan zeg ik, ja, natuurlijk. Maar dat klinkt wel heel heils egoïstisch. Hij kwam meer doen. Wat kwam hij nog meer doen? Nou, zoals jullie weten, is ook een van mijn stokpaarden, paradepaarden. Over het koninkrijk praten. Verhouding Jodendom, Christendom. U kent die preken wel. U kunt ze uit je dromen. Dus dat gaan we vandaag niet doen. Maar hij kwam ook naar aarde om ons uit te leggen wie God de Vader is. Eigenlijk in het Oude Testament, beter gezegd het Eerste Testament, zie je dat de kennismaking tussen God en de mensheid een beetje mislukt was. Mensen bleven angstig. Mensen bleven vanuit een bepaald kader aan God denken. En dus ook heel erg zondigen. Afgoden, Baal, Astarte, was veel leuker. Kon je seks combineren met geloof. En dat leek bij de God van Israël niet te kunnen. En wat zie je? Al die zelfs de Joodse volk, de Israëlieten, die gingen afhoereren. Andere goden leken leuker, leken fijner. Drama. En dan stuurt God Jezus naar aarde. Om die kennismaking tussen God, de Godheid en de mensheid, om die kennismaking een nieuwe duw te geven. Eigenlijk, als je Jezus leest, hoor je God de Vader zeggen, aangenaam, ik ben God. Hebt u vast als een kennismaking, je ziet hem voor het eerst, je geeft een hand en hij zegt aangenaam en hij zegt wie die is. Eigenlijk is Jezus de handdruk tussen de Godheid en de mensheid. De Godheid in de hemel. De mensheid hier op aarde. En Jezus, het is te bijzonder voor woorden, Jezus komt 33 jaar naar ons toe, naar aarde toe, om ons iets te laten zien over de Godheid. Wie de Godheid is. Wat de Godheid is. Zodat wij niet meer in oude, foute godsbeelden blijven hangen. En ja, dan ga ik toch weer een beetje terug naar Paul en naar Godfried Bomans en naar u. Welk godsbeeld hebt u? En is dat een godsbeeld wat correct is of wat verziekt is? Zat daar angst als hoofdmotief achter? Burgerlijkheid? Moraal? U kent het wel, hè? Middeleeuwen. Hou jij ze dom, hou ik ze arm. En we samen zorgen dat de meute rustig blijft. Godsdienst misbruiken om mensen bang te houden. Godsdienst misbruiken om je kinderen een beetje moraal mee te geven. Ja, ze moeten niet gaan stelen, gaan moorden, gaan met elke iemand in bed duiken, weet je wat. Ik geef ze een streng godsbeeld en dan gaan ze een beetje de goede kant op, als het ware. Godsbeeld gebruiken om je kinderen te opvoeden. Omdat je eigenlijk zelf niet kunt opvoeden, dan maar proberen een soort angst voor God te gaan maken. Proeft u hoe erg? En dat zie je ergens bij Godfried Bomans. En dat zie je ook in de kerkgeschiedenis. En nog erger wordt als de kerk dan macht gaat gebruiken en angst en aan geld. Nou ja, dan wordt het drama. Hé, wat leuk. Jezus loopt 30 jaar op aarde rond en dan gaat hij preken. En waar heeft Jezus ontzettende hekel aan? Als mensen geloof misbruiken voor angst. Om mensen in een bepaalde hoek te duwen. En dan zie je, ik heb daar nog nooit over gepreekt, maar ik weet niet of ik het ooit ga doen. Maar Jezus heeft hele speeches richting de Farizeeërs. Gewoon die een geestelijke terreur hadden op de jeugd, op de mensen, om ze daarmee bang te houden als het ware. En ja, daar moet Jezus niks van hebben. Hey, laten we eens gaan kijken welk beeld wij van God krijgen van Jezus. Nou ja, lieve mensen, het is te gek voor woorden. Je kunt er niet over uitgepraat raken. We zouden allemaal spontaan moeten gaan huilen. Jezus zegt, noem mijn hemelse vader, maar jouw hemelse vader. Hoe moeten wij God zien? Als vader. Hè, dat is vreemd. God is toch te groot, streng, de almachtige. Nee, vader. Intiemer kan het niet. En Jezus leert ons, mijn vader is jouw vader. Dus als hij over zijn vader praat, gaat hij meteen uw vader zeggen. En hij heeft heel geen dogmatisch verhaal bij. Meteen spontaan, God is uw vader. En dat is heel leuk, het onze vader. Hij leert het ons, zeg maar gewoon onze vader. Zeg maar gewoon mijn papa. Ik vind het zo mooi ook bij onze geloofsbelijdenis. Dat is ook van jullie hoor, we hebben die gemeente zelf als christenen. Ik geloof in God de Vader. Almachtige, schepper van hemel en aarde. We beginnen met vader. Mooi hè? Niet schepper, niet almachtig. Nee, eerst vader. God is vader. God is papa. En die papa is heel sterk. Almachtig. En die papa heeft alles gemaakt. De schepper. Maar we beginnen met papa. God onze papa. Dus wij mogen, nee, wij moeten de hemelse vader, de hoogheilige God die u en mij geschapen heeft, die ons totaal niet nodig heeft. We zijn niets vergeleken bij hem. Wij zijn stofjes aan de weegschaal. Wij zijn druppeltjes aan een emmer. Wij stellen niks voor. Als God even iets doet, ben ik gestorven. En ik kan mezelf heel belangrijk vinden. En ik vind het ook wel, enzovoort. Een grote vastgoedportefeuille, een dikke bedrijf, enzovoort. Je bent helemaal niks. Je bent een stofje aan de weegschaal. Als God dit doet, ben je gestorven. En toch mag dat niet, dat stofje hier, Cor, mag zeggen, papa, vader. En dat leert Jezus ons. Als Jezus niet geleerd, had ik het misschien niet gedurfd. Het is best wel eng om God papa te noemen. Maar dat intieme, dat leert Jezus ons. Dus Epifanientijd, wat mooi. Jezus leert ons God papa noemen. Nou is het natuurlijk spannend wat voor papa u gehad hebt. En dan kun je nog zeggen, ja, dat is voor mij moeilijk. Want mijn vader was streng of mijn vader deed verkeerde dingetjes. Ja, dat is natuurlijk zo. En dan is het moeilijker. Alsjeblieft, hè. Als jij een beter mamabeeld hebt dan een papabeeld, zie dan God alsjeblieft als je moeder. En de Bijbel is er vol van Gods moederlijke kanten. God staat boven de geslachten. Heb jij moeite met God papa noemen? Zie dan God als mama. En God heeft al het goede van de beide geslachten in zich. Dus laat dat alsjeblieft een hulpmiddel zijn. En de Bijbel geeft minstens zoveel moederlijke gedachten bij God als vaderlijke gedachten. Nou ja, huiswerk voor uzelf, uw papabeeld, uw mamabeeld. Hoe kunt u een zo goed als mogelijk godsbeeld krijgen? Een zo fijn als mogelijk godsbeeld. U zegt, Cor, is dat niet eenzijdig? Nou ja, laten we dan maar even verder kijken wat Jezus leert. Want papa die weet toch alles? En papa kent je toch het beste, die is toch het meest boze? Nee, dat is een ziek mensbeeld, een ziek papabeeld. Papa is er altijd voor jou. Papa zorgt voor jou. Papa weet wat je nodig hebt en voordat je het vraagt, zegt Jezus, heeft hij het al gegeven. Zo leuk, hè? Vroeger, mijn vader was dominee en die bad 10 minuten het grote gebed. En daar werden ze kinderen gek van. En ja, soms dominee is een kwartier. Hé, wat zegt Jezus? Doe maar geen omhaal van woorden. Dat doen de heidenen. Papa weet wat u nodig hebt. Onze gebeden stoppen voortaan verlanglijstjes te zijn. Verlanglijstjes, dat doe je naar Sinterklaas. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. Maar papa weet wat u nodig hebt. Zet je hart maar open voor papa. En papa weet wat je nodig hebt en je krijgt het. Leuk hè, die Godfried Bomans. Bomans zegt, bij veel christenen is hun geloof in God niet dieper dan Sinterklaas geloof. Ah, Sinterklaas, daar ben je bang voor. Je moet op schoot gaan zitten. Een liedje zingen tegen je zin, want dan gaat die zak open, krijg je cadeautjes. En ook zo naar aan Sinterklaas, in een dikke boek staan al jouw fouten. Hey, sterk hè, Bomans. Voor veel christenen is hun geloof in God niet dieper dan hun Sinterklaas geloof. Moet u voor uzelf weer een dingetje. Uw eigen gebed. Is uw gebed een verlanglijstje? Een Sinterklaaslijstje? Ziet u God als Sinterklaas? Van hij moet dit regelen, dat regelen, dat regelen, dat regelen, dat regelen. En nou ja, goed, dan ben ik wel tevreden als het ware. Dan zal ik wel een liedje zingen. Proeft u? Maar dat leert Jezus niet. Jezus zegt, uw vader weet wat u nodig hebt. Praat er maar niet te veel over. Maar, ja, praten we wel veel met hem. Bidden is praten met God. Praat maar veel met hem, maar het moeten geen lijstjes zijn. Dat moeten gesprekken zijn. Ik ben al eens een tijdje weg van ons gezin, in Amerika of zo. Ja, als ik terug ben van de kinderen, wil ik met ze praten. En dan word ik niet blij als ze alleen maar verlanglijstjes hebben. Van papa, kunt u zoveel storten, kunt u dat en dat en dat. Nee, dat is een Sinterklaaslijstje. Papa wil contact als het ware. Hé, wat mooi. Papa wil contact. Wil God contact? Ja, natuurlijk. Want hij is papa. En papa wil die relatie proeven. Wil die relatie hebben. En dat heet bidden. Geen lijstjes. Geen omhaal van woorden. Maar contact. Ah, wat tof in Epifanientijd. Jezus leert ons dat de Heere God, de eeuwige schepper, de vader van de drie eenheid, dat hij contact wil. Nou ja, dan weten we wat we mogen doen. Contact maken. Mooi hè, contact maken. Stop met uw verlanglijstjes. Hij weet het al. Ga eens contact maken. Ga eens kijken van, wat een wonder dat ik er mag zijn, dat u mijn vader wil zijn. En ga zo maar door enzovoorts. En ik kan mooi praten, dat is mijn risico. Mijn gebeden zijn bijna altijd verlanglijstjes. Ik ben een ontzettende top. En als ik preek ik vooral tegen mezelf. Dus vier, als ik wijzen er drie naar mezelf, ziet u? Maar let eens op uw eigen gebed en op mijn gebed. Let eens op. Zijn het verlanglijstjes? Weg ermee. Hij weet wat je nodig hebt. Dat is mooi. Hé, nog iets leuks. Over verlanglijstjes. Jezus zegt, stop eens met materie. Wat je eet en wat je drinkt en wat voor kleren je aandoet. Dat is materie. Maar ga eens een stapje geestelijker worden. God is een geest. En wij mogen met hem in geest benaderen. En bekijk eens voor uzelf hoeveel procent van uw bezig zijn is materie gericht. Hoeveel procent van uw bezig zijn is geest gericht. Maar zo mooi in deze speech, in deze bergrede. Dat Jezus zegt dat materie, ach dat komt allemaal goed. Kijk naar de vogeltjes. De vogeltjes, ze hebben geen zorgen, ze zijn niet bezig met hun kleren, met hun eten en drinken. En de hemelse vader voedt ze. Hé, wat leuk, papa voedt ons. Dat is één van die dingen die papa doet, hè? Voeden. En zo meteen gaan de bomen weer ontluiken. En het gras gaat weer groeien. En dat is papa. Dat is papa die ons voedt. En hij voedt de vogeltjes en hij voedt u en mij. En mogen we geen zorgen maken, want we hebben een papa. En papa zorgt voor u. Is wat Jezus ons leert? Onvoorstelbaar. Ik kan hier, ja goed, dat merkt u. A, kan ik overhuilen een tijdje. B, kan ik lyrisch worden. En C, kan ik boos worden. Boos op die traditie die Godfried Bomans kapot gemaakt heeft. Want Bomans had zoveel kunnen getuigen als hij niet verwrongen was gemaakt in zijn jeugd. Met dit angstverhaal. En boos op de ouders, de grootmoeder van Paul. Paultje had zo'n gelovige jongen kunnen worden. Zijn kinderen, ik heb hem gezegd, doe nou de dichtstbijzijnde. Ze vroegen, Cor, welke school raad je aan? Ik zeg, doe nou die school. school met de Bijbel. Gewoon lekker hervormd, ouderwets, je kent het wel. 3 Marokkanen per klas, maar toch verder de christelijke verhalen elke dag open. Niet reformatorisch, die heb je ook in Gouda, maar wij gewoon een PC-school met de Bijbel. En helaas, Paul heeft het niet gekozen. Ik heb er echt voor gepleit en heb mijn best gedaan en zijn vrouw heeft iets met religie, maar het lukte niet, want Paul had toch een traumaatje uit zijn jeugd. Onze cultuur, we raken God kwijt als cultuur. Moet je eens kijken in de Tweede Kamer, de meesten geloven niet in God als papa. Ja, we hebben toch als christenen allemaal veel te veel dat normen en waarden gezeur gesuggereerd dat dat geloof was. Je mag niet dit, je mag niet dat. Ik heb echt letterlijk buren die zeggen, Cor, jij mag toch dat niet van je geloof? Wel, ik mag dat wel van mijn geloof. Ik mag alles. Seks met heidenen is, zegt Paulus, doe dat niet. En verder zegt Paulus, alles is geoorloofd. Niet alles is wijs, alles is geoorloofd. Hé, hey, wat grappig. Dus mijn buren, ik woon al 18 jaar naast ze, zeggen ze, Cor, jij mag dat toch niet van jouw geloof? Kun je zien hoe zelfs mij in 18 jaar niet gelukt is? We zijn wel bevriend met elkaar. We appen met elkaar als het ware bijvoorbeeld. En op elkaars verjaardag komen we. En nog steeds denken zij, Cor heeft een geloof dat hij dit niet mag en dat niet mag en dat wel mag of zo blijkbaar. Ik mag alles. Althans, zegt Paulus. Alles is geoorloofd, niet alles is wijs. En wat hebben christenen toch een soort knoet, hè? Een soort angst en knoet en dit mag niet en dat mag niet. Dan krijg je een lekkere burgerlijk fijne maatschappij. En burgerlijke moraal hou ik van. Norm en waarde, vriend Balkenende was de beste premier die we ooit gehad hebben. Norm en waarde, maar niet in de kerk. Ja, ook wel als een randje. Maar in de kerk zijn we over geloof aan het praten. En wat is geloven? Geloven is weten, / kennen, God kennen, weten wie hij is, wat hij is, en vertrouwen. En dat leidt vast wel tot norm en waarde, maar dat zien we dan wel weer. Dat is niet geloven. Geloven is je toevertrouwen, je levenshuis toevertrouwen aan de eeuwige. Dat is geloven. En blijkbaar is het ons als christenen niet voldoende gelukt, waardoor we een gruwelijke secularisatie hebben. En waardoor we een soort angstcultuur hebben. Waarbij mensen denken van ja, dat geloof is naar, doe dat maar weg. Je ziet ook wel eens dat mensen, ook bij dat Adieu God enzovoort, hebben die programma's, een soort van geloven zijn, een beetje voor de domme mensen. Zo van ja, dat hebben we gehad, de middeleeuwen. En ja, dus een paar domme Veluwe heb je nog wat gelovigen. Dat hebben we gehad. Jongens, geloven is zingeving, is liefde, is vertrouwen, is vreugde. Harry Kuijtert, voordat hij gekke dingen ging schrijven, schreef een boekje. Zonder geloof vaart niemand wel. Dat is oud-Hollands-Nederlands. Zonder geloof heb je een shitleven. Dat is ook weer te modern Nederlands. Zonder geloof vegeteer je, leef je niet, vegeteer je, zoals een dier ook vegeteert. Een dier heeft die snurkt en die knort wat en die eet wat en die zoekt seksualiteit en dan is het weer ongeveer verder. Zonder geloof vegeteer je. En met geloof wandel je een leven voor het aangezicht van de eeuwige. En dat leert Jezus ons. Ik zal eens even kijken hoeveel tijd we nog hebben natuurlijk. Hey, die vader kent ons. Dat is mooi. Papa kent ons. En papa weet wat we nodig hebben. En veel mensen denken bij, papa weet alles. Meteen, oh, hij is al mijn zonden en wat ik fout heb enzovoorts. Laat me weer naar Bomen toe gaan. Pieter Bas, dat is zijn tweede boekje. Erik was zijn... Pieter Bas zijn eerste boek. Pieter Bas was een klein jongetje en die werd later burgemeester notabene van Gouda. Maar Pieter Bas, toen die minister van Onderwijs werd, heeft hij als eerste het alziend oog laten wegschilderen. De school waar Pieter Bas gezeten had, was een alziend oog. En dan kwam je binnen en de schoolmeester zei, God ziet alles. En Pietertje, ontzettend zenuwachtig en in stress, en oh, ik mag niet dit, ik mag niet dat, ik mag niet dat, want God ziet alles. En hij kent ook al je gedachten. Nou, u begrijpt het wel, Pietertje nog meer in de stress. En toen Pietertje minister van Onderwijs werd, toen Pietertje Pieter Bas geworden was, minister van Onderwijs, heeft hij als eerste minister de opdracht gegeven, het alziend oog moest weggeschilderd worden. Zodat de kinderen niet meer die stress zouden hebben. Hé, wat leuk. Ziet uw papa als een soort alziend oog, die al uw zonde aan het turven is, en die heel boos op u is? Of ziet uw papa als een ontfermende vader, die huilt als u af en toe eens een keer een zonde doet? natuurlijk merk ik wel eens dat mijn zoontje of de kinderen iets verkeerds doen. En dan merk ik dat zij dat een soort iets, dat zij een kloofje hebben opgeworpen naar mijn vaderschap. Maar ga ik dan eerst volgende keer denken aan straffen of aan boos doen of zo? Natuurlijk niet, knuffelen. En dat kind zit met die zonde, ik niet. Ik ben vader, als het ware. Proeft u? En God ook zo, hè? Mooi, hè? Psalm 103. Zoals een vader liefderijk zijn armen slaat om zijn kind, ontfermt God zich met erbarmen. Want wij zijn van hem. Wij zijn kinderen van papa. Zing maar veel Psalm 103. Die is ook best wel mooi berijmd. Psalm 103, het vaderschap van God. Het is niet nieuw van Jezus. De psalmdichter zei het ook al. Maar ja, Jezus is het wel komen vertellen, want het was toch een beetje kwijtgeraakt als het ware. Het vaderschap van God. En dan niet van hij weet alles. Dus een soort angst en daarmee hoe het er vaak geterroriseerd is. Maar de andere kant. Ik heb gedubt, maar ja, dat wordt de preek zo lang, om nog eventjes de verloren zoon erbij te halen. De verloren zoon, hij stonk naar varkens. En hij baalde ontzettend en had alles misgedaan. Zijn geld met hoeren en snoeren er doorheen gedraaid. Het geld dat papa verdiend had. Het geld dat papa netjes de hele overigens voor gewerkt had, ging hij er doorheen brassen. En hij kwam met de varkens terecht en hij stonk naar varkens. En varkens niet kosher. En hij dacht, weet je wat, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, papa, maak maar een slaaf. Ik wil slaaf van u zijn. Want papa's slaven hebben het beter dan ik hier in het varkensland. Met die varkens eten, opeten. Papa, maak mij maar slaaf. En wat doet die vader? Die jongen die heeft een hele speech voorbereid. Ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. Maak mij maar slaaf, zodat ik altijd u zal dienen enzovoort. En papa stond daar. En wat deed papa? Knuffelen, knuffelen, knuffelen. En hij kreeg zijn zin niet af. Papa, ik ben niet waard. En hij heeft het niet meer kunnen zeggen. Want vader liet dat niet toe dat hij zijn speech ging houden dat hij het niet waard was kind te zijn. Bent u het waard kind te zijn voor God? Natuurlijk niet. U bent het niet waard, ik ben het niet waard. Maar we zijn het wel. Want Jezus is het waard. En Jezus heeft zijn leven gegeven om u en mij kind van God te maken. Kind van de Vader. En dan is het spannend. Wat kunt u met het vaderschap van onze goede God? Hoe intiem wilt u het hebben? Hoe intiem mag geloof van u zijn? U zegt, Cor, nu ga je erg ver. Nou, ja, ik ga wel ver, maar ik spreek Paulus na, Romeinen 8. We krijgen een geest waardoor we leren zeggen, papa, vader, geen geest van slavernij. Papa is geen regeltjeskoning, geen zondeturver. Geen geest van slavernij. Maar een geest van kindschap. Waardoor wij zeggen, papa, Abba, Abba, vader. Geloven heeft veel componenten. U en ik geloven en dat heeft heel veel componenten. En moet u eens even over met mij meedenken over die componenten. Geloven is onder andere een vorm van angst. Angst, respect, eerbied. De grote, de heilige God, daar word je bang van. Zoals ik, als ik een keertje, hoe heet die koning, Willem-Alexander zou ontmoeten, dan toch dan voel je iets hier van binnen. Dat ongeveer. Angst, ontzag. Dat hoort bij geloof, ook bij ons geloof. Maar het is, zeg maar, aldus miskotten, het is de heidense kant van geloven. Ik ga bijna stoppen, Theo. Heidenen zijn bang voor God. Wodan, Donar. We hebben ze nog steeds woensdag en donderdag. Freya, ze waren bang. Oh, onweer. God is met een hamer aan het gooien. Angst, ontzag. Dat hoort bij geloven, maar dat is de heidense component van geloof. Doen de heidenen ook. De tweede component van geloven is de Joodse component. De regeltjes volgen. Hoe moet ik leven? Hoe wil God dat ik leef? Nou, de Joden zeggen 613 regeltjes en doen nog 5000 uitleggingen bij. En dan heb je 5613 dingen te doen. En dat hoort bij ons geloof. Want ons geloof leidt tot allerlei dingetjes. Noem het normen en waarden van Balkenende. Of noem het fatsoensnormen. Of noem het, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult gevals getuigen spreken. Tuurlijk, geloof heeft ook met de regels te maken. Hoe leef ik mijn leven goed? Dat is de Joodse kant van geloven. Is een onderdeel van ons christenen zijn. Maar nu komt het. boven de heidense vorm van geloven. Miskotten spreek ik naar, hè? Anders denkt u, wat zegt Connie toch allemaal? Ik moet het kunnen afschuiven. Of, als u zegt, het is geniaal, dan moet ik eerder weer de toekomst miskotten noemen. We hebben de heidense kant van geloven, ontzag eerbied. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Het heilige beven, kent u dat? Dat is mooi hoor. God is niet je vriendje. We mogen hem vriend noemen. In Jezus Christus is hij zijn vriendelijk aangezicht tot ons gewend. Maar Christen die God hun vriendje noemen, heilig beven. De eerste, de ene component. Dan hebben we de Joodse component. Fantastisch. Hoe wil God dat ik leef? Nou, ga de 10 geboden maar uit je hoofd leren en geniet ervan. Maar nu komt de christelijke kant van de geloven. Je leven met God wandelen. God met ons. God, uw papa, met wie u elke dag contact hebt. Met wie u praat. Die alles weet van u. En die al uw zorgen kent. En die alles voor u regelt. Waardoor u geen zorgen hoeft te maken voor morgen en overmorgen. Aldus Jezus. Want Vader weet het allemaal al. Mooi, hè? Heidens geloven, Joods geloven en daarbovenuit het christelijk geloof. U zegt, God, dat kan ik toch niet? Nou, we gaan een keertje Pinksteren vieren. Dat is een eind verder in het kerkelijk jaar. En dan vieren wij dat de drie-enige God met zijn geest in u, in jou, kon wonen, zodat het alsnog wel kan. Want van nature kan dat niet. Maar we krijgen de geest. Welke geest? De geest van God. Door welke wij zeggen, Abba, Vader, Papa. Het is wat? U zegt, Cor, dit is eigenlijk te groot. Kan dit wel? Nou, ik kan iets moois vertellen. Ik woon in Gouda. En in Gouda hebben wij een bekende dichter, Hieronymus van Alphen. En u kent hem allemaal. Jantje zag eens pruimen hangen. O, als eieren zo groot. Het scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood. Maar diezelfde dichter heeft nog iets gedicht. En dat gaat over, kan het eigenlijk wel wat we geloven? Dit is toch te gek voor woorden, God papa noemen. Dat kan toch niet? Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij? Wij zijn in het vaderland. Amen.